Hartelijk welkom op deze 50-jarige jubileumavond. Namens de besturen van onze vrouwenvereniging Trifena, onze mannenvereniging Bewaar het Pand u toevertrouwd, mogen we deze avond uit Gods hand ontvangen. Stilstaand bij het feit dat beide verenigingen 50 jaar bestaan mogen. En ik spreek namens iedereen als ik zeg dat we heel dankbaar zijn dat u en jullie hier zijn vanavond. En ook iedereen die thuis mee luistert en meekijkt, hartelijk welkom. Ook woord van welkom bijzonder aan mevrouw De Koeier met haar zoon Jonathan. Mevrouw De Koeier heeft namens SDOK een reis gemaakt naar de vervolgde kerk. Daar hoopt ze over te vertellen, wat over te laten zien. Staat ook op de presentatie zoals u ziet. Fijn dat u ons midden wilt zijn. Van harte ook een goede avond toegewenst. Wat kunnen we beter doen dan te beginnen met het zingen van de dank en de lof aan de Heere? En laten we doen op Psalm 146, het eerste en het achtste vers. Psalm 146, prijs de Heere met blijde galmen, gij mijn ziel hebt rijke stof. En het achtste vers, het is de Heere van alle heren, die voor eeuwig zal regeren, ook van geslachten tot geslacht. Ook daarvoor mogen de verenigingen dienen, dat van geslachten op geslacht de woorden van de Heere worden overdacht en worden doorgegeven. Laat op Psalm 146 zingen de versen 1 en 8. Laten we ook in gezamenlijk gebed de Heere danken en hem bidden om zijn zegen. Heere, gij die voor eeuwig zult regeren, van geslacht tot geslacht, en die uw gemeenten regeert, door uw geest en door uw woord, we danken u, o God, koning van uw kerk, dat wij deze avond uit uw hand mogen ontvangen, al is het op een andere manier dan dat wij eerst gedacht, gewenst, gehoopt hadden. Maar we mogen toch stilstaan, Heere, daarbij dat u 50 jaar de mannen en vrouwenvrijen in onze gemeente gegeven hebt. U gaf, Heere, dat door de verenigingen uw woord steeds onderzocht mocht worden, besproken, bezongen mocht worden. Daar zijn leden ons ontvallen in 50 jaar. Leden mochten weer toetreden. Bestuursleden traden terug. Bestuursleden traden weer toe, zich door u geroepen wetend tot een taak. En zo gaf gij, Heere, dat 50 jaar de verenigingen voortgang mochten vinden. De vrucht is voor ons niet na te zien en te tekenen of te rekenen. Maar Heere, waar uw woord wordt onderzocht, daar zult ge toch vrucht geven. Vrucht waar u voor danken, vrucht waar u voor ombidden, over het verleden, over het heden en over de toekomst. Vrucht die levens vernieuwt en verrijkt, opdat zij uw beeld gelijkvormig worden. Vrucht die blijven zal tot lof van u en die blijven zal tot in eeuwigheid. We zeggen u dank zoals we bijeen mogen zijn met anderen die met ons verbonden zijn, die meeluisteren, meekijken. Gedenk hen, in bijzonder leden die verhinderd zijn vanavond hier aanwezig te zijn. In het bijzonder denken we aan de presidenten van de vrouwenvereniging, mevrouw Rine Verdouw. En haar man, zegen hen beiden. Geeft u krachten, geeft u gezondheid. En we zeggen u dank dat er weer een opgaande lijn mag lijken te zijn bij broeder Jaap Verdouw. We dragen mevrouw de Koeier aan u op. Geef haar de rust om de presentatie te mogen houden. Ook de overtuiging, de bewogenheid in het hart. Met uw kerk in de vervolging, waarvan ze gezien en gehoord heeft. Geef uw genade om dat ook dicht bij ons hart te brengen. Opdat wij ons één gaan weten. Met uw kerk, ook daar waar ze wereldwijd leidt en vervolgd wordt. Geef ons, Heere, uw zegen deze avond. Bij de opening van uw woord. En geef dat de verenigingen tot op de dag van uw komst zullen blijven bestaan. Dienstbaar aan uw gemeente. En het was naar uw wil. En dat is een berg die niet te overzien is. Maar die alleen wegvalt in het offer, in het bloed, in het werk van u, de Heer Jezus Christus. Zie ons aan in hem. Uit genade. Amen. Ik lees u de 50ste psalm en het zal u duidelijk zijn waarom 50-jarig jubileum en psalm 50. De 50ste psalm die als volgt luidt. Een psalm van Asaf, de God der goden, de Heere spreekt en roept de aarde van de opgang der zon tot aan haar ondergang. Uit Sion, de volkomenheid der schoonheid, verschijnt God blinkende. Onze God zal komen en zal niet zwijgen, een vuur voor zijn aangezicht zal verteren en rondom hem zal het zeer stormen. Hij zal roepen tot de hemel van boven en tot de aarde om zijn volk te richten. Verzamelt mij mijn gunstgenoten die mijn verbond maken met offeranden. En de hemelen verkondigen zijn gerechtigheid, want God zelf is rechter. Hoort mijn volk, en ik zal spreken, Israël. Ik zal onder u betuigen, ik, God, ben uw God. Om uw offeranden zal ik u niet straffen, want uw brandoffers zijn steeds voor mij. Ik sluit uw huis geen varnemen, noch bokken uit uw kooien. Want al het gedierte van het woud is van mij, de beesten op 1000 bergen. Ik ken al het gevogelte van de bergen en het wild van het veld is bij mij. Zo mij hongerde, ik zou het u niet zeggen, want mij is de wereld en haar volheid. Zou ik stierenvlees eten of bokkenbloed drinken? Offert God dank. en betaalde allerhoogste uw geloften. En roep me aan in de dag der benauwdheid. Ik zal er u uithelpen en gij zult mij eren. Maar tot de goddeloze zegt God. Wat hebt ge mijn inzettingen te vertellen? En neemt mijn verbond in uw mond? Omdat ge de kastijding haat en mijn woorden achter u heen werpt? Indien ge een dief ziet, zo loopt ge met hem. En uw deel is met de overspelers. Uw mond slaat ge in het kwaad en uw tong koppelt bedrog. Gij zit, ge spreekt tegen uw broeder, tegen de zoon van uw moeder geeft ge lastering uit. Deze dingen doet gij. En ik zwijg. Gij meent dat ik de enemale ben gelijk gij. Ik zal u straffen en zal het ordenkelijk voor uw ogen stellen. Versta dit toch, gij Godvergetenden, opdat ik niet verscheur en niemand red. Wie dank offert, die zal mij eren. En wie zijn weg wel aanstelt, die zal ik Gods heil doen zien. Dat is dus de 50ste psalm. Bij het 40-jarig jubileum, en mijn vrouw en ik hebben ook dat mee mogen maken, van onze vrouwen- en mannenvereniging, dat was natuurlijk in 2010 was dat, stonden we stil bij psalm 40. Nu, 10 jaar later, bij het 50-jarig jubileum, staan we stil op verzoek van de besturen bij psalm 50. En ik wil als kerntekst, die een paar keer terugkomt in mijn meditatie, het 23e, het laatste vers nemen. Wie dank offert, die zal mij eren. En wie zijn weg wel aanstelt, die zal ik Gods heil doen zien. Nou, dat klinkt toepasselijk bij een jubileum, of niet? Wie dank offert. Want ja, komt God geen dank toe. Dank voor het 50-jarig bestaan van onze verenigingen. Voor 50 seizoenen schriftonderzoek. Voor bestuursleden die zich periodes beschikbaar hebben gesteld. Inderdaad. Laten we God de Heere danken. Daarover wil de Heer het dan juist ook met ons hebben. In die 50ste psalm. Ik heb er wat in stukjes. Begin bij vers 1. Dan straalt zijn majesteit er vanaf. Vuur om hem heen. Verterend vuur zelfs. Een storm van majesteit die hem vergezelt. En te midden van die verschijning. In vuur en in storm. Spreekt God. Dat mag ons steeds wel bezetten met een ontzag en eerbied om te beginnen. Welke God is het die in zijn woord spreekt en wiens woord we onderzoeken op de vereniging? Want dat is deze God die verschijnt omringd door vuur en storm. Denk aan zijn verschijning op de Sinaï. Exodus 19, of aan Jesaja, Jesaja 6, of aan Johannes op Patmos, als de verhoogde Christus. Als het deze God is, wiens woord we onderzoeken, dan mogen we dat wel doen met een bijzondere onderworpenheid. Met een diep ontzag. En met de houding van een Samuel, spreek Heere. Uw knecht hoort. Want als wij de schrift onderzoeken op verenigingsavonden, dan gaat het niet om wat ik vind en wat die vindt en wat die vindt en wat die denkt. Het gaat om dat we samen mogen zoeken. Wat vindt God nu? Wat heeft deze majesteitelijke God in dit gedeelte van zijn woord ons te zeggen? Daarbij geldt altijd. Wat is het een voorrecht dat deze God tot ons spreekt? Want tot zijn verbondsvolk, tot zijn verbondsgemeente spreekt hij. Anderen, die laat hij dwalen. Anderen die van hem vandaan leven en die steeds verder van hem wegkomen, daar spreekt hij niet tegen. Die laat hij blijkbaar maar voortgaan. Steeds verder van hem af. Maar het is het voorrecht van de verbondsgemeente dat God tot ons spreekt. Als we van hem afdwalen. Als we verkeerde wegen gaan. Dat hij dan tot ons spreekt om ons tot zich terug te roepen. Om ons echte dankbaarheid te leren, waar het dan in Psalm 50 over gaat. Want inderdaad, we vragen ons maar af, ja, waarom verschijnt God in Psalm 50 aan zijn volk Israël? Wat heeft het tegen zijn volk te zeggen in deze psalm? Nu, niet zonder reden, als we vers 7 tot en met 15 toe overgaan, dan blijkt dat het volk Israël druk bezig is. In de tempeldienst, in de offerdienst, er worden offers gebracht. Daarvoor zal ik u niet bestraffen, zegt de Heere ook, want de altaren die branden elke dag voor mij. U sleept offers aan tot en met, aan offers geen gebrek. Maar, ik heb tegen u dat u die offers op een volstrekt verkeerde manier gebruikt. En daar ontzaglijk misbruik van maakt. Dat u er trots op bent. Meent me daarmee toch wel een enorme dienst te bewijzen. Met al die offers die u brengt. En ze zitten daarmee ook gerust. Een volk dat zoveel en zo trouw offert. Daar kan God toch niks op tegen hebben. Die kan God toch niet beproeven en tuchtigen en kastijden. Een volk dat zo trouw de offers brengt, dat verdient toch beter. Dat is altijd een actueel punt. Dat we de voorrechten die onze God ons geeft, op een verkeerde manier ontvangen en gebruiken en mee omgaan. Ook het voorrecht van 50 jaar verenigingsavonden, zoveel avonden Bijbelstudie, zoveel keren rondom het woord bij elkaar. Er zit zomaar het gevaar in. Ja, dat we dat toch wel heel wat vinden. Hoe wij God op onze verenigingen dienen. Hoeveel tijd we voor hem over hebben. En dat we eraan geven. En we steunen er een beetje op. En we kan zich niet voorstellen dat God niet in gunst van ons zou neerzien, ons zou tuchtigen of kastijden. Want we doen toch zoveel in zijn dienst. En we hebben zoveel avonden voor hem overgehad. Nou, dan vergissen we ons wel zeer. Dan zijn we wel ver, ver van ons plek. En dan kom ik voor de eerste keer bij vers 23 uit. Want wat is nu ware godsdienst? Nu, dat is godsdienst van dankbaarheid. Vers 23 zegt het, wie dank offert zal mij eren. Vers 14 zei het ook al, offert God dank. Dankbaarheid, daar gaat het hem om. En het is ten diepste, ja, dankbaar is de ere van God vanuit de geloofswetenschap dat God in Christus een verzoenende God is. Omwille van dat ene offer, dan kom ik weer even terug 10 jaar geleden bij Psalm 40. Zie ik, kom o God, om uw wil te doen, die woorden die in de Heer Jezus vervuld zijn. Dat offer in Psalm 40 overging. Het offer van Christus. En die onze schuld werd weggedragen. En die de volmaakte gehoorzaamheid en gerechtigheid van de goddelijke wet vervuld heeft. Het offer waardoor er vrede met God is. En waardoor er alleen maar dank overblijft. Pure dank. Omdat hij het allemaal heeft gegeven. De Vader gaf zijn Zoon. De Zoon gaf zijn leven. En de Geest gaf het geloof. En de band met Christus in het hart. En God gaf al die avonden. Al die gelegenheden. Dat hij ons zijn woord gaf en de gelegenheid gaf om met zijn woord bezig te zijn. Wij bewijzen God geen dienst met onze verenigingsavonden. God bewijst ons zo'n ontzaglijke dienst met al die avonden. Wie zijn wij dat we daarin deel mochten nemen? Dat we zelfs bestuurslid mochten mogen zijn? Wie ben ik, Heere, dat ik lid van de vereniging mag zijn waaraan u uw woord hebt gegeven? Dat is dankbaarheid. En er zit natuurlijk ook een persoonlijke spits in. Is dat ook ons geloofsgeheim? verzoend met God door het offer van zijn Zoon. Al het onze schade en drek leren achten. Ook onze verenigingsavonden. En ons daar kleeft altijd zonde en gebrek aan. Alle schade en drek. Om de uitnemendheid van Jezus Christus mijn Heere. Of dat ons persoonlijke geloofsgeheim is, daar gaat het om natuurlijk. Calvijn die zei in zijn commentaar op Psalm 50. God heeft ons al weldadigheid bewezen voor we nog geboren waren. Ja, voor wij zijn hulp af begonnen te smeken. En daarom zijn we hem dank verschuldigd. Aan die dank zit ook nog een andere kant. Is een medaille met twee kanten. Want als we in vers 15 kijken, vlak achter vers 14 over die dankbaarheid, dan voegt vers 15 nog een aspect aan toe bij die dankbaarheid. Namelijk het aanroepen van God in de dag van de benauwdheid. Blijkbaar kan dat, hoeft dat, mag dat niet los van elkaar staan. Danken en hem aanroepen. En aanroepen. U herinnert zich misschien van een van de preken het afgelopen jaar wel. Hè? Het woord aanroepen, dat heeft twee kanten in zich. Eerste kant van de urgentie. Hè? Van de nood die erin zit. Als je denkt dat je verdrinkt, dan zul je niet fluisteren. Zul je ook niet je woordenboek pakken. Hoe het in precies ABN eigenlijk allemaal op zijn plek is. Nee, dan roep je. Want je bent in gevaar. Roep mij aan. In de dag der benauwdheid. Waaruit we onszelf niet kunnen redden. En onze krachten schieten tekort. En we zouden eraan gaan. Aanroepen. Heere, help. Red me. Keer op keer. En het tweede punt van het aanroepen. Bijbelse zin. Dat is dat aanroepen wel een gericht aanroepen is. Kijk, wie in het water ligt en dreigt te verdrinken, die zal roepen en ze denken, wie me een hand geeft, dat doet er niet toe. Als er maar iemand is die me eruit haalt, doet er niet toe wie. Maar geestelijk aanroepen, dat doet er wel degelijk toe. Alleen de Heer, alleen met zijn hulp ben ik geholpen, heb ik genoeg en zal ik tevreden zijn. Het zal alleen de Heere in Christus zijn. Bij wie raad is, bij wie uitkomst is. Aanroepen. Daar zat ook een aanroepen in vertrouwen. Calvijn die zegt dat heel vaak. Hè. Die zegt altijd, bidden aanroepen is een bewijs van vertrouwen op God. Bidden aanroepen heeft als grond het vertrouwen dat God genadig is. En hoor, dat vertrouwen kan, ja dat kan als de bodem van het hart liggen en overspoeld worden. Maar wie aanroept, die vertrouwt nog. Wie God aanroept, bewijst daarmee dat het diep in zijn hart vertrouwen ligt op deze God. En dat heeft God nou zo graag. Dat is ook een beetje een vreemde zaak. Hoe dank je God nou het meest? Door nog meer van hem te vragen. Dat is wel een vertroostende zaak. Hoe dank ik God nou het meeste? Door maar te blijven vragen. Daarom laat ik het meest merken. Dat ik het zo waardeer dat hij heeft gegeven. Dat ik het morgen weer nodig heb. En dat ik het altijd weer nodig heb. Stap ik over naar versen 16 tot 22. En die versen. En ik kom dan straks weer uit bij vers 23. Maar in vers 16 tot 22 spreekt God tot de goddelozen. Waarom spreekt ge mijn wetten uit, zegt hij dan. Waarom zijn die mensen, waarom noemt hij God die mensen goddeloos? Omdat ze geen offers brengen. Nee, dat hebben we wel gehoord. Aan offers geen gebrek. Ze sleepten dieren aan en er kwam geen eind aan. Omdat ze geen bijbelstudie doen. Oh nee, dat was het punt niet. Ze waren in de tempel tot en met. Goddelozen kunnen in de dienst van God zijn. Met de Bijbel voor zich en de psalmen op de lippen. En toch goddeloos. Ja, maken die versen wel duidelijk. omdat ze de zonde niet loslaten. Misschien verborgen en onopgemerkt voor de mensen, maar hun hart koestert de zonde, één zonde. Of een zondige gewoonte, al is het alleen digitaal misschien. En dat God niet ingrijpt en ons leven gewoon verder laat gaan, denken we, nou, dat geeft zeker zo erg nog niet. Als ik niet helemaal oprecht ben en dingen voor de Heere verberg en in een schuilhoek wil verstoppen. Dan ben je goddeloos in Gods ogen. Nou, dat komt ook heel indringend naar ons toe. Wij kunnen mensen zijn die lid zijn van de mannen- en de vrouwenvereniging, die aan bijbelstudie doen. Maar als God nou dit van ons moet zeggen, je haalt de zonde aan de hand. Kijk, dit is de vraag, zijn we mensen die, helaas, in zonde vallen? Of mensen die in zonde leven? Kijk, wie in zonde valt, ja, vallen, dat doet zeer. Dat doet pijn. Dan roep je au. En je hoopt dat iemand je weer overeind helpt. Wie in zonde valt, die bezeert er zich aan. Die schreeuwt het uit van pijn. En die kijkt omhoog om weer overeind geholpen. En weer in genade aangenomen te worden. Maar wie in de zonde leeft, of wie een zonde koestert, ja, die valt er niet in, die ligt erin. Voor die is de zonde een bed, dat maar al te heerlijk ligt. En waar je niet vanaf gehaald wilt worden, die is goddeloos. En dat is ook weer een persoonlijke vraag. Hoe ligt dat bij ons? Want van vers 23 zegt dat tegenover. Wie zijn weg wel aanstelt, dat is in de vertaling niet zo makkelijk. Andere vertaling die heeft de tekst wat veranderd vanuit het Hebreeuws. Ik denk niet dat we dat moeten doen. Dan staat er een rechte weg. Letterlijk staat er iets als die zijn weg vastmaakt. Of wie zijn weg neerlegt. Neerlegt voor God, denk ik dan. Maar in ieder geval, we begrijpen wat er wordt bedoeld. Het gaat om iemand die Gods weg ter harte gaat. Die in Gods wegen verlangt te wandelen. De weg van Gods inzetten, de weg van Gods geboden. Ja, dat is zijn weg geworden. Dat is de lust van je hart geworden. En daarin wil je zo graag een vaste gang maken. En een vaste tred mogen maken. Hè? Ik zet mijn treden in uw spoor, heren. Omdat we de wet hebben lief gekregen. En dat is ook prachtige stof voor de verenigingsavonden. Om met elkaar te zoeken naar de weg van de heren. Wat wil de heren dat ik doen zal? Ook in het christen zijn. In deze tijd en in deze samenleving. Jongeren en ouderen bij elkaar. En dat geeft God er altijd bij. Wie Christus ontvangt tot verzoening van zijn schuld, die krijgt erbij het verlangen in zijn hart om zijn weg voor de Heere te leven. En een vaste gang voor de Heere te mogen maken. Nou, die zal ik mijn heil doen zien, zegt het slot van vers 23 dan. Nou, zien betekent wel smaken. Nou, we denken maar aan de zondag van afgelopen zondag. Het zien van brood en wijn, als het ook mochten smaken, mochten proeven, mochten ervaren. Hè? Nou, wie zijn weg voor en met de Heere leeft in oprechtheid, die zal ik mijn heil doen zien, doen proeven, doen smaken. Mijn heil, mijn vrede, mijn vriendelijk aangezicht, dat God laat merken, je bent mijn kind. En mijn aangezicht straalt en is in gunst tot u gewend. Dat is nog eens een belofte. En dat is nog eens mooi zo'n verenigingsavondje daarvan spreken mag met elkaar. Dat je Gods heil mocht zien. Mocht ondervinden. Nu al. Nou, dan zijn het wel gezegende avonden. Zulke avonden wensen elkaar ook voor het nieuwe seizoen weer van harte toe. En ja, we voelen aan het einde, gaat het nog veel verder, hè. Die zal ik mijn heil doen zien. Ja, zien, dat is pas in de hemel. Geloven wordt zien, wordt aanschouwen. Gods heil mogen zien. ervan vervuld en verzadigd worden, verheugd, verblijd, het heil te zien, daarin te zijn, volkomen en zonder belemmering. Dat is wel het grote uitzicht. Dat is wel de grote bundel die al naar voren mag stralen. En een verenigingsavond die dat mag ontvangen, dat is maar echt een gezegende verenigingsavond. Zo God het geeft, als hij eens niet terugkomt voor die tijd, mag het over 5 jaar het 55-jarig jubileum zijn van de verenigingen. Ik hoop dat u mijn vrouw en mij dan als gast toch weer uit wilt nodigen. En dan geef ik een woord mee uit Psalm 55, die zal dan wel aan de beurt zijn, denk ik. Daar staat een beetje aan het einde: werp uw zorg op de Heere en Hij zal u onderhouden. Dat is een belofte persoonlijk. Werp uw zorg op de Heere, Hij zal u onderhouden. Het is een belofte ook voor elke vereniging. Werp uw zorg op de Heere en Hij zal u onderhouden. Nou, met die God wensen we elkaar gezegende verenigingstoekomst toe. Ik dank u voor uw aandacht en ik wil graag met u zingen. Ja, uit Psalm 50. Het zou toch een beetje vreemd zijn als we daaromheen zouden gaan, al is het niet de allerbekendste. En ik moet ook eerlijk zeggen, ik laat hem u zingen. U weet dat er nog doopzitting is vanavond, daar hoop ik me nu bij te voegen. Terwijl ik opgeef u om te zingen op Psalm 50, de versen 5 en 9. Nooit klaagde ik u, indien ik honger had. Nee, offert God uw dankbare lofgezangen. En vers 9, wie het dankbaar hart mij biedt ter offerand, die geeft mij eer. Ik wens u daarna nog een hele goede, verrijkende avond toe. En we zingen op Psalm 50, de versen 5 en 9.
ben ik zo goed verstaanbaar voor iedereen, maar dat is heel belangrijk. Allereerst heel hartelijk bedankt dat u mij uitnodigde en dat ik namens Stichting de Ondergrondse Kerk vanavond hier mag zijn. Op een echt bijzondere avond, een jubileumavond, 50 jaar. In zo'n periode, en u zult het vast als besturen en leden wel tegen elkaar zeggen, wat zijn we bevoorrecht in Waarder. Een mannenvereniging die 50 jaar bestaat. Een vrouwenvereniging die 50 jaar bestaat. Nu ben ik hier vanavond natuurlijk namens Stichting de Ondergrondse Kerk, maar ik heb ook wel een beetje de vrouwenbondpet op en ik ben natuurlijk ook heel dankbaar dat hier een vrouwenkring al zo lang bestaat. En nu zou het zomaar kunnen zijn dat u vanavond tijdens de presentatie of aan het eind, als u naar huis gaat, echt zegt, ja, we zeggen dat zo makkelijk, wat een voorrecht. Een vrouwenkring, een mannenkring. Wie steekt er van wal?
Ik vind het hier een mooie gemeente. Omdat als ik het eerlijk uit mijn hart moet zeggen, vind ik het ook een ouderwetse gemeente. Waarom ouderwets? Omdat hier het kerkleven nog zo ouderwets is dat als het nodig is, dat mensen er voor elkaar zijn. Mensen zorgen voor elkaar als ze ziek zijn. Mensen zijn erg meelevend. Alles wordt doorverteld, dus iedereen weet ervan. Het is één warme gemeente, het is één warme vloed van liefde. Van...
U bent dankbaar voor die ouderwetse gemeente. En dan zie je dat ouderwets heel positief is, hè?
Ja, zeker.
Maar wilt u nog, wat denkt u te leren? Het is gelukkig nog ver weg, wilt u maar zeggen.
Ja, ja. Dat hebben wij hier gelukkig niet zo intens.
Is er nog iemand die wil reageren, die wil zeggen, nou ik verwacht misschien iets te horen over of te leren dit... Of dat? Dan mag dat.
Ik hoop dat de een heeft er al heel veel kennis aan, een ander wat minder. Maar ik hoop dat we aan het eind van de avond kunnen zeggen wat nodig om daar steeds weer indringend mee geconfronteerd te mogen worden. Want... Je kan druk zijn, en ik dacht dat ik het na mijn 65 niet meer zo druk had, ik heb het nog drukker. En dan ben je ook blij dat je dingen kunt doen die daar niet kunnen. Ja. En het totaalplaatje waar je mee bezig bent, kan je zo in beslag nemen, dat je nog wel weet dat er een veel groter deel van de wereld... geen vrijheid heeft en verdrukking heeft en heel intens ook werkelijk moet lijden. En dat kunnen we weten en er eigenlijk toch wel mee doorleven. Ja. En ik hoop dat dat niet meer kan.
Dat hoop ik ook. En misschien kunnen we aan het eind nog even aan elkaar vragen en hebben we nu iets geleerd? Dat. We gaan verder. Ja, er is vanavond echt iets te leren. U gaf het al aan en ik denk dat de Bijbel dat ook zeker aangeeft. Want wat zegt de Bijbel nu over vervolging? En de vrouwenkringen hebben in het afgelopen seizoen allerlei teksten gelezen die gaan over vervolging. We zullen er een paar uitlichten. Ik bleef alleen maar bij de tweede Timotheusbrief. Hij staat hier in de HSV... Schaam u dan niet voor het getuigenis van onze Here en ook niet voor mij, zijn gevangene, maar leid met mij verdrukking om het evangelie, overeenkomstig de kracht van God. Leid verdrukkingen als een goed dienstknecht van Jezus Christus. En ook allen die godvruchtig willen leven in Christus Jezus zullen vervolgd worden. Maar u wees nuchter in alles, leid verdrukkingen. Het is dus wel heel ver weg, Pakistan, daar gaan we vanavond naartoe. Maar tegelijkertijd is het ook heel goed om jezelf eerlijk af te vragen, hoe komt het dat dit nu alleen zo ver weg is? Ja, wij hebben een andere regering, wonen in Nederland, kennen vrijheid. Dat is zo. Maar hoe zou het eruit zien als u meer in gesprek zou zijn over hem in wie u gelooft? Als dat wonder waar u zelf door, ja, bij getrokken bent, het geloof in de Heer Jezus, dat u daar zo vol van was, dat u zegt, zoals ik pas van iemand las, wakker liggend over de velen die zonder God leven. Zou u dan nog zo in vrijheid leven? Zou het er in Nederland misschien anders uit kunnen zien? Zijn wij niet wat grijs? Het is vanavond, naar aanleiding van mijn reis in Pakistan, meestal als ik presenteer neem ik het breder, gaan we naar meer landen waar SDOK werkt. Maar vanwege corona en de techniek is het vanavond beperkt tot alleen fotomateriaal. Het is jammer als u een filmpje ziet en de ondertiteling niet, dan hoort u wel wat, maar leest het niet. Dus toen hebben we gezegd, dan alleen de reis naar Pakistan met foto's. En ik denk dat u dan al genoeg meekrijgt om over na te denken, want het zijn best wel wat heftige verhalen. Er is geen pauze, misschien dat we halverwege alvast een vragenmoment doen, zodat het even een beetje kan luchten in uw hoofd, want het zijn best wel pittige verhalen. We gaan op reis naar Pakistan vanavond. 2 jaar geleden ben ik daar geweest op uitnodiging van Stichting de Ondergrondse Kerk. Ik weet nog heel goed dat ik gebeld werd en dat Richard Groeneboom die merkwaardige vraag aan mij stelde. Zou jij bij leven en welzijn over een half jaar mee willen naar Pakistan? Nou, ik had daar natuurlijk nooit over nagedacht. En ik dacht bij mezelf, dat is een heel apart verzoek. Hij zei direct erbij, dat is geen snoepreisje, je mag geen vakantiegevoel krijgen. We gaan maar met een stuk of 4 personen. Maar we zouden graag willen dat mensen uit Nederland eens van dichterbij zien. Ik zie misschien natuurlijk het apart, maar toen zei ik, ik moet al 1 ding overwinnen. Ik had nooit gevlogen. En voor mij was dat een grote hobbel. Ik dacht dat ik dat ook nooit zou doen. En toen zei hij, leg dat rustig in gebed neer. Maar met de auto is een onmogelijkheid. Ik heb het rustig overdacht en toch kwam er wel iets van verlangen en iets van het mooie om nu broeders en zusters echt te mogen spreken die te maken hebben met vervolging en verdrukking. De SDOK werd mij ook gevraagd, wat verwacht jij nu van die week? Denk je vooral te troosten, te bemoedigen? Wil je zelf ook iets leren en wat denk jij te leren? Die vraag die ik aan u stelde net, werd ook aan mij gesteld. En toen heb ik 2 dingen gezegd, en dat komt vanavond ook wel terug. Toen zei ik hoop zo dat ik vrijmoediger mag zijn in het spreken over het geloof naar anderen. Want dat vind ik echt lastig. Ik ervaar vaak een drempel. 'S morgens bid ik, Heere, wilt u mij mogelijkheden geven om van u te vertellen? En als er soms zomaar zo'n mogelijkheid is, durf ik vaak niet. Dan denk ik, ze zal wel zeggen, omdat de man predikant is zeker. Of, nou ja, ze verbeeldt ook wat. Of iemand uit de straat zal zeggen, nou ja, dat geloof moet er weer bijgehaald. En dan ga je 's avonds naar bed en je legt de dag in Gods hand terug. En dan denk je, Heere, ik vroeg om mogelijkheden en ik durfde weer niet. En ook heb ik gezegd, als ik het blad lees van SDOK, dan zie je vaak dat mensen uitzien naar de toekomst van de Heere. En dan dacht ik altijd, ik begrijp dat wel, ze hebben het moeilijk. Maar bij mij staat dat toch wat ver weg. Nu echt dat hartelijke verlangen naar zijn toekomst. Ik vond dat lastig. En ik zei dat ook eerlijk. En toen zeiden ze, nou wie weet, in zo'n week, dat je zelf ook gevoed wordt. Pakistan, een land tussen Afghanistan, India, hangt onder China. Het zijn niet de meest vriendelijke landen, dat weet u wel. Pakistan is een land waar 98% moslim is. En waar ook, en dat is een lelijk ding daar, de blasfemiewetgeving is. En dat houdt in dat als je de profeet beledigt of de Koran, je wordt opgepakt, je komt in de gevangenis en er nooit meer uit, of de doodstraf. Er is ook heel veel onrecht, want het kan zomaar zijn dat je op een dag opgepakt wordt vanwege een overtreding tegen de blasfemiewet. En het is helemaal niet waar. Nou, dan is er geen advocaat die jou verdedigt, want daar zijn ze bang voor. Het heeft een advocaat een aantal jaar geleden zelf het leven gekost, die het toch waagde om op te komen voor een christen. Dus het is echt een gevaarlijk land. Een land waar je niet bij op moet passen, wat je zegt, wat je doet. Wij werden door SDOK ook een aantal keer uitgenodigd op kantoor. En wij spraken allerlei dingen door. Hoe gedraag je je als je daar bent? We gaan op bezoek met een auto. Er gaan beveiligers mee, want het is echt onveilig. In Nederland stap je uit de auto, je gaat op je doel af. Dat mag niet. Eerst gaan de beveiligers eruit. En dan kijken zij, is de kust veilig? En dan mogen jullie eruit. Westerse kleding wordt niet gedragen. Dat is veel te opvallend. Jullie dragen de Pakistaanse kledij. Nou, ze hadden een naaister die ongeveer een beetje al wist hoe we eruit zagen. U ziet, Annemarie van Heiningen was er ook bij. En er werden prachtige jurken met daaronder broeken. De echte Pakistaanse kledij moesten we aan om niet al te veel op te vallen in Pakistan. Want dat zou al een gevaar kunnen zijn. De dames waren heel trots dat ze ons dat aan konden bieden. Misschien als u SDOK al wat jaren kent, dan weet u misschien wel dat er ooit jaren geleden ook eens een naaimachineactie was. Dan kon je een gift geven voor naaimachines. Nou, hier ziet u zo'n vrouw achter een naaimachine en zo voorziet zij in haar onderhoud. Dit was de beveiliger die zich vooral een beetje rond mij cirkelde. En echt, bij iedere stap die je een beetje buiten zijn cirkel deed, gaf hij je een duw van nee, hier blijven. Dus ik ging echt mee naar een gevaarlijk land en ik was er heel benieuwd. Wat ga ik ontmoeten en wie ga ik ontmoeten? Nou, het eerste bezoek op die eerste dag nadat we gearriveerd waren in Pakistan was gelijk een heel pittig bezoek. Op bezoek bij de familie van Shahama en Shahzad. Hier ziet u een jong stel, een jaar of 7, 28. Ja, het is al gelijk zo, dit echtpaar, een vader en moeder van 4 kinderen, in verwachting van de 5e, dit echtpaar leeft niet meer. Want wat was er aan de hand? Zij woonden bij een steenfabriek. Heel veel christenen in Pakistan wonen en leven bij een steenfabriek. Daar werken ze. Ze bakken honderden stenen per dag voor een enorm laag loon. Wonen in een soortje schuurtje op het terrein van de steenfabriek. En daar woonde dit echtpaar ook. Ze geven dan huur voor het huisje wat voor ons een schuur is aan de moslimbaas. En zo slijten zij daar echt in afschuwelijke omstandigheden hun leven. Zo ook Shahama en Shahzad met hun 4 kinderen in verwachting van het 5e kindje. Maar wat gebeurde er? De moeder van de vrouw, de vader, woonde naast hen in een huisje. En hij overleed na ziek te zijn geweest. En zij moest het huisje van haar vader leegruimen. En dat heeft ze gedaan. Maar wat gebeurde er? Er kwam een woedende menigte moslims en zij zeiden tegen haar: je hebt de profeet beledigd, want wij vonden in het afval van jouw vader een briefje met beledigende woorden van de profeet. En ze werden gelijk gepakt. En wat ze ook zeiden, dat is helemaal niet waar, want ze zijn analfabeet, kunnen niet lezen en schrijven, dan voel je dat onrecht. Wat er ook gezegd werd, het was compleet niet waar, ze had het gedaan. En het is echt een heel ernstig verhaal. Ze werden meegesleurd en dan is het zo, in Lahore waren we, een grote stad in Pakistan, met talloos veel moskeeën. Dan wordt er direct doorgeseind, kom allemaal naar die en die steenfabriek, want er is een blasfemiegeval. Honderden, duizenden moslims kwamen eraan. De vrouw werd met haar haren achter een trekker gebonden, hij werd erachter gebonden. Ze hebben rondjes gereden over die steenfabriek. En uiteindelijk waren ze al een heel eind gestorven, maar nog net niet. U moet u voorstellen, de familie liep daarbij. De vier kinderen liepen daarbij, zagen dit. En de broers van hem dachten, we moeten die kinderen wegpakken, want wat zal er gaan gebeuren? Ze worden nog gedood. En dan zien ze dat, of ze worden ook gedood. Ze hebben de kinderen heel snel in de struiken gedaan, het waren jonge kinderen. En waar ze al bang voor waren, gebeurde. Ze gingen naar de oventjes toe. Ik laat u zo meteen die oventjes zien. En ze hebben een grote opening gegraven. En het echtpaar was bijna gestorven, nog net niet. En ze zijn daar ingegooid en echt levend verbrand. Dat is natuurlijk een trauma wat je dan als broers, als familie, als kinderen oploopt. En wij gingen die eerste dag op bezoek bij vier broers van deze man. Ze waren compleet, ja, troosteloos. U moet uzelf voorstellen, als wij een trauma meemaken, is het traumahulp. We praten erover. En dan nog is het nauwelijks mogelijk om zo'n verdriet te verwerken. Deze broers met hun gezinnen, ze vangen ook de vier kinderen op, hebben geen traumahulp. En ze worden ook bedreigd. Ze zijn in huis bij een familielid die voor hen zorgt, een huisje. Daar waren wij ook op bezoek. En zij vertelde, het is vreselijk wat we hebben gezien. Deze ene broer met zijn zakdoek, die wrijft zijn ogen, de tranen weg. Hij zei, ik durf 's nachts nauwelijks mijn ogen dicht te doen. Ik zie dit voortdurend voor mij. Ze werden gewoon in die oven gegooid. En dan denk je, onrecht. Ze deden niks. Het was zo'n fijne broer. Dat zeiden ze onophoudelijk. En dan denk je even bij jezelf, dat kunnen wij ons onmogelijk voorstellen. Zo'n groot onrecht. SDLK zorgt dat een familie als deze in een safe house terechtkomt. In een andere plaats in Pakistan mogen zij dan een veiliger leven opbouwen. Want zo'n situatie gebeurt ook in andere landen. Maar een gezin als dit wordt dan opgevangen in een safe house. Toen was dat in werking gesteld. En dan zie je het onrecht, er zijn heel veel mensen opgepakt, maar er is nog nooit echt iemand veroordeeld. En het is inmiddels al een jaar of 5, 6 geleden. En op kosten van SDOK wordt die rechtszaak gevoerd. Maar helaas, de een wordt opgepakt en weer vrijgelaten. En niemand krijgt er de schuld van. Maar intussen hebben zij verdriet, geen hulp, lijden zij en hebben ze een heel verdrietig, moeilijk bestaan. Ze vertelde, de kinderen worden vaak huilend wakker. Eén kind, als hij maar het woord steenfabriek hoort, kan uren achtereen huilen. Wij vroegen aan hen, waar zijn jullie vrouwen? Toen zeiden ze, die zijn apart in een kamertje. Dat is ook iets van de cultuur, ook onder de christenen van Pakistan. Mannen en vrouwen zijn veelal gescheiden. Dus die hadden ze in een aparte kamer gezet, zaten in een aparte kamer. En wij vroegen, die willen wij ook wel graag zien. En eerst zeiden ze, nou dat zijn wij niet gewend. Maar later mochten wij gelukkig ook naar de vrouwen toe. Wij hebben aan deze broers gevraagd, wij willen jullie graag bemoedigen vanuit het woord van God. Ze zijn analfabeet, moeten het hebben van wat ze horen van anderen. En toen vroeg één broer, wilt u Psalm 23 met ons lezen? Want daar gaat het over schaduwen van de dood. Ik vind het mooi om steeds ook met u te lezen dat wat wij op zo'n bezoek lazen, zodat u een beetje iets van die sfeer als het ware ook proeft. Met hen lazen wij Psalm 23. Een psalm van David. De Heere is mijn herder, mij zal niets ontbreken. Hij doet mij nederliggen in grazige weiden. Hij voedt mij zachtjes aan zeer stille wateren. Hij verkwikt mijn ziel. Hij leidt mij in het spoor der gerechtigheid om zijns naams wil. En hier legde ze de vinger bij. Al ging ik ook in een dal der schaduw des doods, ik zou geen kwaad vrezen, want gij zijt met mij. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Gij richt de tafel toe voor mijn aangezicht, tegenover mijn tegenpartijders. Gij maakt mijn hoofd vet met olie, mijn beker is overvloeiende. Immers zullen mij het goede en de weldadigheid volgen al de dagen van mijn leven. En ik zal in het huis van de Heere blijven, in lengte van dagen. Wij mochten ook in de kamer waar de zussen de schoonzussen waren. Die huilden enorm. En zij zeiden steeds hetzelfde. Het was zo'n lieve schoonzus. Ze verwachten een babytje. En waarom is dat gebeurd? Ze doen niemand kwaad. En we hebben het ook nog gezien dat het gebeurde. Ze waren compleet ontzet. Vertelden van hun liefde voor de kinderen. Vol liefde voeden ze hen op. De kinderen hadden ze even bij iemand anders gebracht. Maar je merkt dan dat er geen echte hulp geboden wordt. Want het leek alsof het vorige week gebeurd was. Zo intensief hebben ze dit alles aan ons verteld. Toen hebben wij ook met hen een aantal versen gelezen uit Romeinen 8. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid of vervolging of honger of naaktheid of gevaar of zwaard? Gelijk geschreven is, want om uwentwil worden wij de ganse dag gedood. Wij zijn geacht als schapen der slachting. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem die ons heeft liefgehad. Want ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog machten, nog tegenwoordige, nog toekomende dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Heere. U begrijpt, als je daar zit, dan ben je stil en dan ben je verwonderd en dan denk je, wat zijn wij bevoorrecht. We kunnen ons dit niet voorstellen. Maar toen vroegen ze, en dat was ook wel van tevoren afgesproken, dat wij, of wij mee wilden gaan naar de steenfabriek in Lahore. Lahore is een enorme plaats, het was nog een poze rijden, waar dat alles is gebeurd jaren geleden. De broers waren daar nog maar één keer geweest, dus voor hen was het een heel emotioneel gebeuren. Wij gingen mee naar de steenfabriek. Daar staan we bij het huisje waar het een jaar of 5, 6 geleden zich heeft afgespeeld. Ons wordt verteld hoe dat ging, dat ze meegenomen werden, dat vanaf hier die trekker ging rijden met die beide lichamen eraan gebonden. En zo liepen wij eigenlijk die route op weg naar het graf. Naar in ieder geval de plaats waar ze verbrand zijn. U ziet hier die kleine klepjes. Dat zijn klepjes, daar zit een oventje onder. Als je, die grond is daar ook echt warm. Als je zo'n oventje open doet, dan zie je rood gloeiende aarde. Wat hebben zij gedaan? Hier bakken zij dus normaal gesproken een steen in zo'n, onder zo'n luikje. We hebben een grote rechthoek gegraven. En daar, dat was ook precies op deze plaats, is dat echtpaar daar levend ingegooid. Ze zijn later begraven. En wij zijn uit veiligheidsoverweging niet naar hun graf geweest. Beveiligers zeiden ook, we hebben nu extra politie ingehuurd, want dit is best wel even heel wat om hier te komen. Mochten jullie zien dat het onrustig wordt, en als wij zeggen nu mee, ook al is het midden in een verhaal, dan gaan jullie direct mee, want we willen geen gevaar lopen. En we stonden er ook niet zo heel lang en het werd onrustig rond de auto. En er kwam nog weer een andere auto aan en toen zei de beveiliger, ga maar mee, want we willen hier even niet langer blijven. Je weet niet wat er van komt. Maar we hadden al onze zakken vol van alles wat we hoorden en zagen. En voor de broers, de tweede keer, was dit ook heel ingrijpend. Daar riep dat ontzettend veel op. Dus het eerste bezoek was al direct een enorm emotioneel zwaar bezoek. Wonen bij een steenfabriek. Ik vertelde u al, het grootste gedeelte van de christenen leeft en woont bij een steenfabriek. Het is daar, het zijn daar echt beroerde omstandigheden. Ze hebben een huisje, vraag niet wat voor huisje. Het is er triest en armoedig. En we gingen op een middag op bezoek bij mensen die wonen bij een steenfabriek. Nou, hier ziet u dat er die klei wordt gestampt. Het is een enorm zwaar werk. Het was zaterdagmiddag, het was er warm, rond de 40 graden. Maar ze gaan maar door, want dat aantal stenen moet gebakken worden. Want je wil ook iets salaris. En dan heb je het maar over een klein bedrag. Dus het is hard werken voor weinig geld. Die moeten dan allemaal weer netjes op rij gelegd worden. Wij mochten even helpen en ook voelen hoe zwaar dat is. Vrouwen die heel de dag gebukt zitten en die stenen op een bepaalde manier neerleggen. Toen gingen wij naar wat huisjes bij de steenfabriek. Hier wordt de afwas gedaan. Compleet onvoorstelbaar buiten. Het is een en al oud en vies. De beestjes lopen erdoor en ertussen. Dit meisje was bij haar opa en oma, die woonden daar ook, en ze deed voor hen de afwas. Die opa en oma vertelden heel trots dat dat meisje een beetje kan lezen en schrijven. En ze wezen ons naar de muur en u ziet dat daar wat letters staan en ik weet niet of u het goed ziet, maar je ziet daar de contouren van het kruis. En toen zeiden ze, dat heeft zij gemaakt en ze heeft er iets bij geschreven. En toen vroegen wij, wat staat daar dan? En de tolk zei, daar staat, Jezus is het licht van de wereld. En toen zeiden wij tegen elkaar, hoe is het mogelijk? De ogen van opa en oma lichten op toen ze ons wezen op de woorden en op het kruis. Zelf dachten wij, jongen, het lijkt hier zo donker te zijn. De meest beroerde situaties kregen we te zien. En dan toch die troost waar ze uit leven, Jezus, het licht van de wereld, waar zo'n meisje, een jaar of 10, 12, al, ja, eigenlijk al vol van was. En ook zij liet het vol trots aan ons zien. We werden toegesproken door iemand van de steenfabriek, door een bepaalde persoon. En ik zag dat meisje al steeds naar me kijken, een jonge vrouw. En ze gebaarde maar en ze gebaarde maar. En ik dacht, wat wil zij toch tegen me zeggen? En ze wees naar haar armen en naar mijn armen en naar haar heupen. En toen vroeg ik aan onze tolk, dat meisje wijst steeds en gebaart. Ik zou wel eens willen weten wat er met haar aan de hand is en wat zij bedoelt. Wat wil zij nu wijsmaken aan mij? En toen zei ze, ik wil dat ze meegaat, dat ik dus meeging naar de plaats waar zij de stenen bakt. Naar haar plaats bij de ovens. Dus ik ben meegelopen met haar en de tolk liep ook mee. En toen zei ze, hier bak ik met mijn moeder heel veel stenen per dag. Maar ze zegt, mijn moeder is al ouder en mijn moeder krijgt allerlei klachten, ze kan het niet zo snel. Maar er moeten voor die moslimbaas heel veel stenen per dag gebakken worden. Dus ik doe er meer per dag. Maar ze zei, mijn heupen doen pijn, mijn knieën doen pijn, mijn schouders doen zeer. En toen vroeg ze, wil je met mij bidden of ik het vol kan houden? Want ik wil mijn moeder graag helpen op deze manier. En toen heb ik maar in het Nederlands gebeden. En dat vond ze ook niet erg, zij verstond het niet, maar de Heere heeft het gehoord. En dan denk je bij jezelf, bidden verbindt dan ook, al versta je het niet. Ze kent de houding van gebed, het vouwen van de handen, het sluiten van de ogen. En toen wilde ze een selfie. En toen vroeg ze, wil je vertellen als je weer terug bent in je eigen land over hoe de situatie in Pakistan is. En willen jullie voor ons bidden? En als ik presenteer, stop ik deze foto er vaak in. Want dan is ook mijn verlangen dat u bidt voor die verschrikkelijke omstandigheden ook bij de steenfabrieken. En ook voor dit meisje, dat ze vol kan houden in deze vaak moeilijke omstandigheden. Ik heb het haar beloofd en ook vanavond los ik mijn belofte weer in. Ook dit was een heel schrijnende situatie. Deze mevrouw liep daar bij die steenfabriek en ook rond tussen die huisjes. En ze had een meisje op haar arm en dat huilde een beetje, dat zeurde wat. En ik dacht, wat is er toch aan de hand met dat meisje? En ik vroeg aan de tolk, wat zou er met haar aan de hand zijn? En toen zei hij, nou, dat kan die moeder wel vertellen wat er aan de hand is. En toen vertelde ze, tijd geleden is ze gevallen. En we weten maar niet wat er aan de hand is, maar ze heeft pijn. Ze kan niet meer lopen, een beetje zitten, ze huilt vaak en ik draag haar maar. Maar je kon merken ook dat dragen deed pijn. En zo zagen wij heel veel van dit soort situaties. Dan denk je, in Nederland, we zijn naar de dokter gegaan, spoedeisende hulp, huisartsenpost, misschien gebroken, een operatie, gips verlicht. En zo'n meisje zou al lang weer genezen zijn. Maar in Pakistan, een arts helpt een christen niet. Of nauwelijks, want er is niks aan te verdienen. Helaas, jammer. Dus zij loopt daar rond en zo hebben we allerlei mensen ontmoet. Waarvan je denkt, in Nederland een kleinigheid. Het zou zo met een paar weken gips over zijn. En hier blijven ze hun leven lang beperkt. Het greep me enorm aan. En ook zij vroeg, willen jullie bidden? En toen hebben wij met haar gebeden. Je hart huilt als je door die steenfabrieken loopt en dit soort schrijnende situaties ziet. En dan weet je, nu zijn we bij één steenfabriek. Maar Pakistan zit vol steenfabrieken en vol van dit soort schrijnende situaties. En dan heb je nog maar één land. Dus dan ben je ook heel verwonderd over de medische zorg. Als je ouders in de gevangenis zitten, ook dat gebeurt. Als u het nieuws volgt, kan het zomaar zijn dat u dit fotootje een tijdje geleden nog maar in het Reformatorisch Dagblad hebt gezien. Dit zijn Sjafkat en Sjakofta. En hier heb je weer zo'n blasfemiegeval. De vader, deze man, zit in een rolstoel, is gedeeltelijk verlamd, al heel lang. En op een dag kregen ook zij bezoek van moslimterroristen die zeiden, jullie hebben de profeet beledigd op je telefoon. In het Engels nota bene. En ze kunnen nauwelijks lezen, schrijven, zijn eigenlijk analfabeet. Maar goed, als dat gezegd wordt, is dat gewoon zo. Dus op een dag woedende moslims bij het huis. Ze werden naar buiten gesleurd. Hun vier kinderen waren erbij. En zij vertelden het ons, u ziet hen straks. Zij werden bij ons gebracht. Uit veiligheid konden wij niet naar hen toe. En toen zeiden ze, papa zit in een rolstoel. En wij zagen hoe hij voor onze ogen eruit geslagen werd. Enorm toegetakeld. Mama werd geslagen. Toen zeiden ze tegen papa, je moet je christelijk geloof verloochenen. Anders dan sturen wij je vrouw naakt het dorp in. De kinderen waren compleet ontzet toen ze het ons vertelden. Maar wat is er gebeurd? Hun vader en moeder zijn meegenomen. En ze zijn tot vandaag in de gevangenis. Straks zult u horen hoe het met deze ouders gaat. En zij vertelden het afschuwelijke. Ze leven nu bij een tante. Hebben de tante ook ontmoet. Zij zorgt enorm goed voor de kinderen. Maar ja, zij kennen geen kinderbijslag. En tante is ook arm. En dan krijg je even de vier kinderen van je zus erbij. Maar vol liefde en trouw zorgt zij voor de kinderen van Sjafkat en Sjakofta. En nu weet u natuurlijk allemaal van Asia Bibi, die heel bijzonder vrijgekomen is. De ouders zitten wel gescheiden, hoor, niet bij elkaar, in de dodencel van Asia Bibi. En ze wachten op hun vonnis. Eerst zou er in juni de rechtspraak zijn. Die is weer doorgeschoven naar september. En ik las vorige week in de krant, het is alweer doorgeschoven. Een rechter komt niet opdagen. Dus zij zitten daar in de gevangenis. En hoe zal de uitspraak zijn? Het wordt behandeld door dezelfde advocaat die de vrijspraak kon bewerken, om het zo te zeggen, van Asia Bibi. Het is maar zeer de vraag hoe het met dit echtpaar zal gaan. Wij ontmoeten dit gezin, de kinderen. Tussen de 10 en de 17 jaar. En zij vertelden ons het verhaal. Heel aangrijpend. Als je ziet dat je ouders onterecht mishandeld worden, in de gevangenis komen. En ik vroeg aan de kinderen, de oudste jongen met dat donkere bloesje was een beetje de woordvoerder. Hoe zit dat nu? Zien jullie je vader en moeder? Of hebben jullie ze nooit meer gezien in die 4, 5 jaar dat het is gebeurd? Toen zei hij, het was toen nog zo, ja, ze zitten allebei in de gevangenis, maar in 2 verschillende gevangenissen. De een op 5 uur rijden bij ons vandaan en de ander, ik meen, 1 uur of 3. De ene maand gaan wij bij papa op bezoek, de andere maand mogen wij bij mama op bezoek. En ik vroeg, hoe is het om bij mama te komen 1 keer in de maand? Het mag maar even, zeiden ze, maar we worden er heel verdrietig van. Mama's haar valt uit van ellende, mama's huilerig. En dan vraagt ze, hoe gaat het? Gaat het allemaal wel goed? En tante zorgt wel goed voor jullie, denk ik. Maar hij zei, wij worden altijd verdrietig. Want als je je moeder ziet huilen, dan word je zelf ook verdrietig. En je weet helemaal niet hoe de afloop zal zijn. Dus hij zei, van mama komen wij allemaal verdrietig thuis. Ja, wie zal dat niet begrijpen? En welk vrouwenhart en moederhart huilt niet bij zo'n verhaal? Het meisje lag tegen me aan en ik denk dat ze wel anderhalf uur stil tegen me aan lag. En dan denk je, je hoort heerlijk bij je moeder op schoot te zitten. Het deed me enorm pijn. En toen vroegen we, en je vader? Ja, hij zei, daar gaan we dan de andere maand naartoe. Maar, en dat is wel heel mooi om te horen, hij zei, papa bemoedigt ons. Als we bij papa zijn, worden we bemoedigd, dan gaan we blij naar huis. Nou, hoe kan dat nu? Leren, zeiden we, van de vervolgde kerk, hoe is dat dan mogelijk? Hij zei, papa heeft het slecht. Hij zit daar en dan brengen ze zijn eten. Maar dan zetten ze het soms net een beetje ver, zodat papa er niet bij kan. Papa's verlamd. Dus dan krijgt hij te weinig of geen. Zijn medicijnen af en toe niet trouw. Dus papa's lichamelijke situatie verslechtert. Maar, hij zei, dan zegt papa, jongens, wij nemen het recht niet in eigen hand, dat moeten jullie niet doen. Maar we verwachten het van de Heere. En eens is hij die dag van recht, dan komt hij terug. En dan neemt hij ons tot zich in zijn heerlijkheid. En dan doet hij recht. En die oudste jongen zei het ook met vuur en vreugde in zijn ogen. Dan mogen wij bij hem zijn, in zijn heerlijkheid. Wij hoeven geen recht te doen. En hij zei, papa kijk dan blij en dan gaan wij blij naar huis. Over leren van de vervolgde kerk gesproken. Het kan zomaar zijn dat u vanavond denkt, het staat best ver van me af. Maar ik heb het ook vaak moeilijk met allerlei andere omstandigheden. U moest eens weten, een huwelijk, een gezin, wat kan er al niet zijn? Nou, dan mag u zomaar bemoedigd worden als u hoort, verwacht het van hem. In de meest moeilijke omstandigheden mag u zien op de Heer Jezus en op zijn toekomst. Dan wordt u misschien niet vervolgd, maar dan kan uw leven zwaar zijn. En dan kun je zomaar bemoedigd worden door een vader in de gevangenis, die ziet op de Heer Jezus en die uitziet naar zijn komst. We waren ook toen echt wel stil en ook bemoedigd. Hier proefde je iets van de kracht van het geloof in de meest moeilijke omstandigheden. Het jongste dochtertje, 10 jaar was ze toen. En hier stonden we als reisgezelschap erbij. Annemarie van Heiningen, kent u vast wel van naam. Richard Groeneboom. En nog Hessel Kramer van Urk. Het is een bezoek waarvan je zegt, zelf hebben wij een gezin. En dan denk je bij jezelf, ja, dat kun je je niet voorstellen, dat je kinderen in zulke omstandigheden op zouden groeien. Hij vroeg aan die oudste jongen, wat doe jij nu heel de dag? Hij zei, ja, ik ben bij tante en we lopen wat rond. En ja, wat doen we? Weinig. We helpen tante. Wat zou je nu graag willen doen? Hij zei, ja, als wij dan horen dat er mensen zijn die computers hebben. Dat lijkt me zo interessant. Zo'n opleiding bijvoorbeeld. Zo'n voorbeeld van iets waarvan je zegt, ach, onze jongeren zitten op het Hoornbeek of op een andere school. Ze doen een opleiding. Ze kunnen kiezen. Soms dan aarzelen ze, stappen ze over. En zo'n jongen loopt maar rond bij tante. En toen zei hij heel treffend, het is wel lastig om niks te doen, want dan maalt er heel veel door mijn hoofd. En dat begrijpen we wel. We nemen een kijkje in een sloppenwijk, maar het kan zomaar zijn dat er bij u al een vraag brandt, of dat u zegt, ik wil wel even een vraag stellen. Steek dan uw vinger op, dan wil Franka wel even met de microfoon komen. Als u een vraag heeft, mag u die gerust stellen. Voordat we naar de sloppenwijk gaan, en anders gaan we gewoon verder. Zullen we dan maar gewoon naar de sloppenwijk gaan? Of had u? Nee? Ja, we komen eraan, hè, met de microfoon.
Die mensen die beveiligen en de mensen van de steenfabriek, dat zijn dat ook moslim of zijn dat ook christenen, zoals die beveiligers?
Die beveiligers die bij SJK waren, dat zijn christenen. Maar voor dat eerste bezoek was er wel officiële politiehulp bij. Dat waren dan wel weer moslims, maar als je daar goed voor betaalt, zijn ze bereid om zo'n klusje te doen, laat ik het zo zeggen. Ja. Ja. We gingen naar... Een sloppenwijk. Nou, dat, ja, wat je dan ziet, dat is ook ten enenmale voor ons onvoorstelbaar. U ziet hier die muur en u ziet dat misschien ook wel als u kijkt. Er loopt een watertje met enorm veel troep en viezigheid. Toen wij die sloppenwijk binnengingen, dacht ik echt even bij mezelf, hoe houd ik het hier een uur vol? We zouden daar een uurtje rondwandelen en een aantal bezoekjes doen. De stank was enorm. Er werd ook steeds gezegd, waar je eventueel iets aangeboden krijgt, je mag het niet aannemen, want je wordt echt ziek daarvan. Soms was dat lastig als iemand van zijn beetje armoede je iets wil geven. Maar de tolk loste dat wel op een mooie manier op. Dan zei hij, dit zijn mensen uit het Westen en we willen graag laten zien hoe onze omstandigheden zijn. En ze hebben nog dagen te gaan en misschien worden zij van ons eten en drinken wel ziek. En dan moeten ze vervroegd terug en dan hebben ze te weinig gezien. En dan accepteerden ze dat ook wel, maar ik vond het soms wel een beetje lastig. Maar hier in die sloppenwijk was de stank enorm. Achter die muur wonen moslims en aan deze kant waar die rommel is, wonen christenen. Hoofdzakelijk christenen of soms een bepaalde rang. Een rang moslims is er, een hele lage rang, die ook niet meetellen. Een enkeling woonde daar ook. Maar wat je hier ziet gebeuren is, achter die muur is een compleet andere wijk. Moslims, rijk, prachtig. En die dumpen al hun afval en rommel over de muur hier bij de christenen. Het stinkt er dus verschrikkelijk. En ja, de mensen daar zijn het gewend, maar u zult zien hoe zij leven. Dit is een keuken bij een christelijk gezinnetje daar. Het staat op de grond. Het is veelal kapot. Kakkerlakken en al het gedierte kruipt er langs. Er zit daar nog een heel schattig vogeltje. Maar dan denk je bij jezelf, hoe is het mogelijk dat dit bestaat? Hier wonen drie vrouwen, een dochter, een moeder en een zus, meen ik. En zij vertelden zomaar iets van hun verhaal. Ze zijn daar geboren, ze weten niet beter of ze wonen in een sloppenwijk. De ene mevrouw heeft een bepaalde chronische leverziekte. Ja, daar is ook niks voor, ze komt ook niet bij een arts. En ze vertelt dat ze het in Gods hand legt en hoopt dat ze nog wel een poos voor haar dochter mag zijn. Alles wat je er zag was kapot. Ik vond het een aangrijpend iets. Dat meisje gaat af en toe naar school. Dat kon dan blijkbaar wel. Naar de school in de moslimwijk. Daar mag ze soms naartoe. En toen vroeg ik aan haar, bid jij ook elke dag? Ja, dat doe ik. En toen zei ik, wat bid jij als je 's avonds naar bed gaat? Ze zegt, ik bid iedere dag. Heren, mogen meisjes mij ook leuk vinden? Dat viel ons ook op. Christenen die voelen zich zeer minderwaardig. Dat kun je ook begrijpen. Je telt in die samenleving totaal niet mee. Aangrijpend, zo'n meisje die dat dagelijks bidt. Als ik op scholen presenteer, dan zeg ik wel eens, wordt er hier gepest in de klas? Doe dat maar niet, want het is heel aangrijpend. Want dit meisje bidt ook elke dag. Mag ik leuk gevonden worden? Dat willen we toch allemaal? De tolk wees ons op een bordje aan de muur. Hij zei, weet je wat daar staat? Nee, wij kunnen het oerdoen niet lezen, dus wij wisten dat niet. Daar staat de tekst, mijn genade is u genoeg. Dat is een preek op zich die je meekrijgt in die ontzettende misère en moeilijke omstandigheden. Een kapot bordje, mijn genade is u genoeg. Denk je, ja, daar kun je het dan mee doen. Wij hebben heel veel. Maar we hebben soms niet genoeg aan Gods genade. We willen zoveel erbij. Wij hadden in ons netwerk allemaal een actie gedaan. In onze families en in de plaatsen waar we kerkten en woonden. Een postactie om iets te overhandigen. En in die sloppenwijk hebben we kaarten overhandigd. En ja, het is alsof ze iets enorm bijzonders kregen. Een simpele kaart van iemand die ze niet kennen. In een taal die ze niet kunnen lezen. Maar alsof ze een geweldige envelop met inhoud kregen. Zo blij en ook wel zo ontroerd waren ze. Bezoek bij een predikantsgezin. Ik ga maar gewoon rustig door, want de tijd gaat ook door. Ja, dat is wel een bijzonder bezoek. Dat vond ik eigenlijk bijna voor mezelf het hoogtepunt van de bezoeken, voor zover je van een hoogtepunt kunt spreken. Het sprak mij natuurlijk aan, omdat ik zelf predikantsvrouw ben dat wij predikants gezin zijn. En ik vertel het ook vanavond, maar heel eerlijk, juist toen wij naar Pakistan gingen, kreeg mijn man een beroep naar een gemeente. En eigenlijk vond ik dat best wel wat. Een beroep krijgen doet best wel veel met jezelf als predikant, maar ook met een gezin. En we hadden juist twee pubers van ons, ja, je bent er nu bij, helaas, anders ben je er niet bij, hadden de muren van de slaapkamer geschilderd. En zoiets van, nou ja, we kunnen nog weer verder, een ander kleurtje. En dan komen er van die mannen in de dienst en dan krijg je een beroep. En eigenlijk had ik als moeder een beetje dat gevoel. Eigenlijk vond ik het wel een beetje sneu voor de kinderen. Ze moeten maar weer mee en weer maar opnieuw wennen. Ook al weet je dat de Heer je wegleidt. Nog geloof je dat Hij dat ook goed doet. Ik ging een beetje toch met dat gevoel weg. Want ik weet als ik thuis kom, dan komen ze met de beroepsbrief. Ik zat daar best een beetje mee. En toen gingen we bij een predikant op bezoek. Op een avond voor de veiligheid, toen het donker was, gingen we weer met het busje de veiligers mee. En de auto werd echt tot bijna tegen de muur gereden. Er ging een schuifdeur open. We werden er echt ingeloodst. En een van de mannen liep voorop met een klein zaklichtje. Ik kijk waar we nu toch beland zijn. Dit is een pastorie. Toen dacht ik al direct, ik moet hier mijn ogen en oren open doen. Het zou wel eens zo kunnen zijn dat ik iets te leren heb bij dit bezoek. Het was ook echt zo. Het was er helemaal pikdonker. Er ging een luik open. Een trapje werd neergezet. En we gingen naar boven. En daar kwamen we in een verlichte ruimte bij een predikantsgezin. Werkelijk onvoorstelbaar. Nauwelijks tot geen meubeltjes. Een kastje. Een bed. Wat losse kleden. We zaten daar op kleden op de grond. Want ja, meubels zijn er niet. Het is een vluchtend predikantsgezin. Ze vluchten voort. Nog steeds. Soms wel 4 keer per jaar. Wat is er dan aan de hand, denkt u bij uzelf? Nou, deze predikant, u ziet hem hier rechts van de foto staan. Deze predikant evangeliseert heel graag onder moslims. Hij zegt, moslims moeten horen wie Jezus is, anders gaan ze verloren. En jaren geleden heeft hij een belangrijke leiders gedoopt van moslims, moela's. En dat is bekend geworden. En zo kreeg hij bezoek. En dat ging er ruw aan toe. Hij werd mishandeld. Zijn gezin zag het, zoals in die andere situatie. En toen zeiden ze, het moet niet meer nog een keer gebeuren, anders dan pakken we je echt op. Het was nog een soort van waarschuwing. En hij moest uit het dorp. Ze hebben zijn huis verbrand. Heeft hij gezien. En zo trokken ze naar een ander dorp. Maar ja, hij gaat door. En doopte weer moslims. En toen zijn er blijkbaar, zegt hij, foto's gemaakt. Het werd bekend en op een dag opnieuw de politie, woedende moslims, en toen werd hij meegenomen zonder pardon. En toen zeiden ze, blasfemie in de gevangenis. Zijn vrouw en kinderen bleven achter. En hij zei, het was vreselijk. En toen dacht ik, Heere God, hoe moet dit? Mijn vrouw, mijn jonge kinderen, hoe moet dit verder? Zal ik hier nog uitkomen? Hij zei, ik vond dit een aanvechting. Want toen ik ziek was op 18-jarige leeftijd, was er een arts geweest en die zei tegen mijn moeder, ik doe hier niks aan, deze jongen zal wel sterven. Een hopeloze situatie. En hij zei, toen heb ik gebeden, Heere, als ik beter mag worden, zal ik u dienen tot de dag van mijn dood. Ik zal voor uw koninkrijk gaan. Zou mijn werk nu al afgelopen zijn? Hij zei, ik heb gebeden, ik heb gevast. En dat is echt heel wonderlijk. En dan zie je dat de Heer met ieder een eigen weg gaat. Na een week of 6, op een dag ging de deur van de gevangenis open. En mocht hij weg, zo snel mogelijk, word ik bedreigd. Als hij de straat op gaat, rijdt hij op een scooter, een helm met een donker vizier, om niet herkend te worden. En pas binnen zette hij die helm ook steeds weer af. Maar hij zei, dit werk moet doorgaan, want moslims moeten weten wie Jezus is, anders gaan ze verloren. Dat was een telkens weerkerend refrein die avond. Ik vroeg aan zijn vrouw, hoe vind je dat nu dat je man dit werk doet? Met zoveel gevaar. En toen zei ze, ik vind dat wel moeilijk. Hoe lang zullen wij elkaar hebben? Want altijd als hij op pad gaat, ben ik bang, komt hij nog terug? En dan moeten we weer vluchten, soms 4 keer per jaar. De kinderen kunnen nauwelijks naar school, hebben achterstanden. Maar ze zegt, ik wil wel dat zijn werk doorgaat. Want iedereen moet weten dat ze gered moeten worden. Dus ze oogde heel verdrietig. maar was heel standvastig. Hij moet wel doorgaan met zijn werk. En toen vroeg ik aan hem, denkt u nu nooit eens, ik stop ermee, want stel dat mijn vrouw, mijn kinderen. Toen zei hij, nee, natuurlijk niet, dit werk moet altijd doorgaan. En ik stelde hem nog een vraag, want gaandeweg die week dacht ik bij mezelf, ik vond het wel moeilijk om naar moslims te kijken. Ik denk, al deze mensen doen helemaal niks bijzonders. Waarom doen jullie dit? Toen zei ik, heb je nooit eens haatgevoelens? Toen zei hij, dat is een geheim. Weet je, als je bidt voor je vijanden, niet één keer, niet twee keer, maar steeds, dan ga je zelfs van hen houden. Ja, dat is echt een geheim. Bij deze man zeg je, wat viel er veel te leren. Ik voor mezelf als predikantsvrouw, dat maar doorgaan, die bewogenheid. En dan geen meubeltjes, geen prachtige pastorie die op je staat te wachten. Vluchtend je weggaan. Hun kinderen wezen mij op die soort van vouwblaadjes. U ziet op die muur die gele blaadjes met teksten erop. Toen vroeg dat ene meisje aan mij, u heeft zeker schilderijen in huis. Ik zei, ja, die hebben wij. Ze zei, dat hebben de moslims ook, maar wij hebben dat niet. Maar wij willen ook wel dat het gezellig is in huis. Dus ik maak mooie briefjes. En dan schrijf ik daar mooie teksten op. En op één zo'n briefje, ik vond het ontroerend, stond er, als je je problemen legt in zijn hand, legt hij zijn vrede in je hart. Zo'n meisje, jaar of 14, al gevormd door het lijden. Dan denk je even aan onze jongeren. Totaal anders. Maar toch waren zij ook heel betrokken, want ik vroeg het ook aan hen. Vinden jullie het niet lastig dat papa dit werk doet? En ik vond het echt bijzonder, weer datzelfde nee. Want moslims moeten horen wie Jezus is, anders gaan ze verloren. Die ontzettende bewogenheid. Maar die predikant had ons als westerse mensen ook wel iets te leren. Hij zei, beseffen jullie eigenlijk wel dat het volgen van de Heer Jezus een prijs vraagt? Het Nieuwe Testament staat er vol van. En de Heer Jezus zei het zelf, ze hebben mij vervolgd. Ze zullen u ook vervolgen. Een dienstknecht is niet meer dan zijn Heer. Laten jullie je niet afleiden door het vele dat jullie hebben. Waar gaan jullie voor? Ik vond dat een enorm indrukwekkende vraag. Want waar ga ik nu voor? Waar ben ik nu druk mee? En waar bent u nu vanavond druk mee? Bent u nu ook zo druk, net als deze christenen, met het feit dat er zoveel mensen om ons heen verloren gaan? Dat drijft hem. En dat drijft hem, die diepe bewogenheid. En ook dat uitzien naar die grote dag. Dat is ook bij hem een sterk verlangen naar de toekomst. We hadden als SDOK allemaal steeds, dat was de opdracht al voordat we naar Pakistan gingen, bereid allemaal een bezoek voor. Denk na over een stukje wat je wil lezen. En deze keer was ik toen aan de beurt met een stukje. En ik had voorbereid een gedeelte uit Hebreeën 11, de laatste versen. En dat loopt dan over in Hebreeën 12. En dat wil ik ook wel graag met u lezen. Dat lazen wij dus bij deze predikant. En wat zal ik nog meer zeggen? Want de tijd zal mij ontbreken. Zou ik verhalen van Gideon en Barak en Samson en Jefta en David en Samuel en de profeten, welke door het geloof koninkrijken hebben overwonnen, gerechtigheid geoefend, de beloftenissen verkregen, de muilen der leeuwen toegestopt, de kracht van het vuur hebben uitgeblust, de scherpte van het zwaard zijn ontvloden, uit zwakheid krachten hebben gekregen, in de krijg sterk geworden zijn, heerlegers der vreemden op de vlucht hebben gebracht. De vrouwen hebben haar doden uit de opstanding wedergekregen, en anderen zijn uitgerekt geworden, de aangeboden verlossing niet aannemende, opdat zij een betere opstanding verkrijgen zouden. Anderen hebben bespot gemaakt worden. Daarom dan ook, alzo wij zo groot een wolk der getuigen rondom ons hebben liggende, laat ons afleggen alle last en de zonde die ons lichtelijk omringt. En laat ons met lijdzaamheid lopen de loopbaan die ons voorgesteld is, ziende op de overste leidsman en voleinder van het geloof, Jezus, de welke voor de vreugde die hem voorgesteld was, het kruis heeft verdragen en schande veracht en is gezeten aan de rechterhand van de troon van God, want aanmerk deze. Deze predikant wees ons heel sterk op de Heer Jezus, de weg die Hij ging, en dat dat ook de weg van ieder christen is die door het geloof aan de Heer Jezus verbonden is geraakt. En toen hebben we gezegd, als Hij terugkomt, die grote dag breekt aan, dan bidden wij jullie een grote plaats toe in zijn koninkrijk. Laten de Nederlandse christenen dan maar een plekje krijgen aan de rand, om het maar eens zichtbaar voor te stellen, dorpelwachter. Maar jullie hebben er alles voor over gehad, bereid om een grote prijs te betalen. Dan mogen jullie ook wel vooraan staan. Het was een ontroerend bezoek en ik denk dat u wel begrijpt dat mijn gevoelens rond het beroep er wat anders uitkwamen zien. Toen dacht ik, heren, waar hebben wij het over in Nederland? Zijn vrouw, verdrietig, toch ook wel weer heel moedig. Zo ben je verbonden met christenen wereldwijd. Dit was Pakistan, maar in heel veel landen spelen deze dingen. En SDOK wil in al dit soort situaties bijstaan, ondersteunt voorgangers, biedt hulp, safehouses, zodat er ja, toch op een bepaalde manier dingen mogelijk zijn. Ik kan me voorstellen dat u nu bij uzelf denkt, als ik dit allemaal hoor, ja, dan word je daar natuurlijk stil van. En dan denk je, ik ben toch wel blij dat dit in Nederland niet het geval is. Nou, we zeiden al tegen elkaar, 3 foto's klaargelegd. Dan mag u een foto meenemen van het predikants-echtpaar, van Shafkat en Shakufta in de gevangenis en van hun gezin. En als u nu weer thuis bent, morgen, overmorgen, volgende week en nog later, en er kan zomaar zo'n moment zijn dat u wegzakt in uw eigen omstandigheden van verdriet. Ik ken u niet, maar u weet dat het beste. Pak dan die foto en denk dan maar, wacht eens even. Wacht eens even. Dan kunt u misschien zomaar moed grijpen, omdat u ziet dat zij met vallen en opstaan zien op de Heer Jezus. Dan mag u dat ook doen. En wilt u bidden voor degene die u kiest, voor de foto die u meeneemt, voor de andere christenen die u zag, voor de vervolgde kerk, voor het werk van SDOK. Het gebed is nodig. Zo'n foto kan je zomaar helpen. Ik vind het soms mooi dat ik heel veel later nog wel eens een mail krijg of een bericht. De foto hangt in de keuken of ligt op mijn nachtkastje. En zo word ik steeds herinnerd aan het gebed. Ze hebben dat echt nodig. SDOK kent ook een gebedsapp. Misschien bent u wel vader, moeder, opa, oma. En bent u ook wel eens een beetje bezorgd over dat telefoongebruik. Wie niet? Nou, dat zijn wij als ouders ook. Maar er is ook iets heel positiefs te downloaden, de gebedsapp. Iedere dag komt er een nieuw gebedspunt. En zo kun je heel concreet meeleven met iets wat nog maar heel recent is gebeurd. U kunt dat aan tafel doen. Of u kunt dat misschien eens aan uw kinderen of kleinkinderen doorgeven. Ik heb zo'n kaartje op de boekentafel. Kunt u zo gratis meenemen. Daar staat er precies op hoe ze dat kunnen installeren op hun telefoon. Dat kunt u ook zelf doen. En zo kunt u dagelijks bidden. Soms ook echt wel dankpunten. Iemand die vrij kwam. Dat concrete meeleven met de vervolgde kerk. Soms heb je dat nodig. En je kunt je telefoon dan ook positief gebruiken als jongere. Een collectemoment. Ik had gezet op uw stoel ligt een machtiging die u in kunt vullen. En in de emmer bij de boekentafel. Maar ik begreep dat de emmer bij de uitgang staat. En u mag hem ook straks bij de boekentafel uitnodigen. U ziet dat er een machtiging bij u staat. We collecteren niet in coronatijd. Dus het is misschien goed dat er straks een moment is, een voorspel voor de psalm. Dat u, als u dat wilt, de machtiging invult. Dan ziet u precies hoe u dat kunt doen. U kunt ze achterin de emmer doen en dan lever ik ze weer in bij het kantoor van SDOK. Ik dank u alvast heel vriendelijk als u dat in zou vullen daarvoor. Of als u thuis meekeek, ik begreep dat het banknummer in de kerkbode staat. Het zou heel mooi zijn dat u een bijdrage wil geven, maar het gebed blijft wel voorop gaan. Er is een boekentafel, 2 boekentafels, ook vanwege de 1,5 meter, hebben we iets meer mogelijkheden. Op beide tafels ligt hetzelfde, dus u kunt heel veel gratis materiaal meenemen. Maar het zou ook heel mooi zijn dat u een boek koopt. Er liggen ook cadeauboeken bij, kinderboeken, prachtige prentenboeken over Stefanus, vervolging, John Bunyan in de gevangenis. En dat alles voor kinderen, voor toch wel aantrekkelijke prijzen. En u steunt dan ook op die manier het werk van SDOK. Dus ik hoop u straks nog te zien. En wellicht... Moslim. 96-98% moslim. Ja, en verder nog wat kleine restgodsdiensten. In christenen 2%. Dus heel weinig.
Nou, weet je waar ik bang voor ben? Nou, dat ik dit gezien heb van u. Dat Nederland dezelfde kant op gaat. Als daar. Dat overal moslims de baas worden in plaats van.
Dat is een gevaar wat je natuurlijk vaker hoort. En daarom is het ook goed om te benadrukken hoe bevoorrecht we nu zijn. De kennis van het woord, omgang met de Here. Daar moeten we maar dubbel gebruik van maken. Want wat het wordt weten we niet. Nee. Is er nog iemand die wil reageren? Want dan mag dat gerust. En u mag me ook bij de tafel aanschieten, dat kan ook. Is er iemand die een vraag heeft of... En nu ben ik wel even...
Ik heb een aantal mensen, want ik heb er 18,5 jaar ervaring mee gehad. Het zijn hele aardige mensen. Als je doet wat hun zeggen.
Ja.
In plaats van waar ik het zo te zeggen.
Ja.
In plaats van Gods wet is het de wet van de moslims.
Ja. Dat is een gevaar. Dat is zeker een gevaar. En ik denk dat het wel goed is dat we straks ook, als ik het gebed mag afsluiten, niet alleen bidden voor de christenen, maar ook voor de moslims. Ik vind toch altijd weer treffend dat de Heere van een Saulus en Paulus heeft gemaakt. En dat mag ook weer moed geven, als u moslims in de omgeving hebt of wat ook, dat we niet boos worden, maar toch bewogen zijn. Hè? Want ze hebben Jezus nodig. Dus dat is vooral wel belangrijk. Maar is er nu iemand die in alle voorzichtigheid durft te zeggen of hij of zij iets geleerd heeft? Als ik nu even naar u kijk, u zei nu hoop ik toch dat we iets hebben geleerd. Heeft u, denkt u wel, iets geleerd vanavond of iets van meegenomen? Dat is natuurlijk mijn hartelijke wens. Zou u nog een keer willen reageren aan het eind zo van de presentatie?
Ja, ik lees het blad van de stem natuurlijk al 30 jaar en dan ben je er eigenlijk, maar ik lees nog zoveel meer, dus misschien moest ik het maar alleen lezen, maar ik kan geen keus maken. Maar het is heel nuttig dat het er weer opnieuw bij geconfronteerd wordt. Dat je opnieuw even voelt, ben ik bereid om van mijn voorrechten, van mijn vrijheid, van mijn luxe vergeleken bij die schreeuwende armoe in Krottenwijk, ben ik bereid om ook om hunnentwil verbonden te zijn. Want de Heere maakt onderscheid waar het helemaal niet is. Ja. Zonder reden krijgen wij meer. Ja. Maar daar mag er ook van ons meer gevraagd worden.
Ja, precies.
En als we dat in het gebed mogen doen, wereldwijd, dat raakt harten en dat geeft onzichtbare verbondenheid. Dat is mijn ervaring.
Ja, dank u wel. Is er nog iemand die wil reageren? Anders dan gaan we verder. Ik denk dat het goed is dat de organist dan misschien een voorspel doet. Dan degene die willen kunnen het nu invullen. Dat is dan het collectemoment. En dan zullen we aansluitend twee versen zingen van Psalm 72. Daar zie je ook heel mooi dat gebed... Het behoeftig volk in hunne noden, gans hulpeloos tot hem gevloden zal hij ten redde zijn. En dan ook nog vers 7. Hun bloed, hun tranen en hun lijden zijn dierbaar in zijn oog. En dan geef ik daarna het woord. U mag spelen, Psalm 72.
Mevrouw de Koeijer, heel... Doet u het? Heel hartelijk dank voor die een bijzondere, mooie presentatie. Ja, heel indrukwekkend. En ja, dat wij zullen zeggen van... laten onze medemensen niet verloren laten gaan. Dat komt wel echt erg naar voren. En ook dat ze gelouterd zijn door het lijden. Dat vind ik zo mooi om te zien. Ja, al is het moeilijk om mee te maken. Heel hartelijk dank. Dan wordt er nog een bloemetje voor u gehaald. Ze zijn net weggelopen, maar dat zat denk ik helemaal in de oude school. Ja, dus dat, nou ja, dat bloemetje, dat zullen we maar denk ik in de emmer laten staan, want we mogen natuurlijk niet zomaar iets aan u overhandigen. Maar het is als bedankje en we hebben hier ook nog een envelop. Oh, was er, is er al. Dus de bloem en een envelop. Alsjeblieft, ja. Dan hebben we vanavond nog andere dingen op het programma staan. Want we zijn tenslotte 50 jaar. En we hebben jubileum van 50 jaar van onze verenigingen. En we hebben in de papieren gekeken. En niet dat we alle papieren hadden. Maar we hebben toch gezien dat er twee leden zijn die vanaf het eerste uur lid zijn. En het ene is mevrouw De Hoog. Die kan er helaas niet zijn vanwege haar gezondheid. Ze topt met haar gezondheid. En we zullen vanavond haar ook een bloemetje brengen. Na afloop. En mevrouw De Koning. U bent ook van het eerste moment lid geweest. U bent wel, ik denk misschien wel 10 jaar. Ik weet niet precies hoeveel jaar, maar bent u naar Edeveen geweest. Maar we willen dat toch ook met een bloemetje belonen. Precies, dat hadden wij ook gedacht. U bent gewoon lid gebleven, u bent daar lid geworden en toen u terugkwam was u hier weer lid. Dus we willen dat die 50 jaar jubileum ook, wil ook u mee feliciteren. Maar misschien wilt u naar voren komen, want dan kan u het bloemetje in ontvangst nemen. Mevrouw De Hoog die is ook nog penningmeester geweest van de vrouwenvereniging, echt actief lid geweest. En mevrouw De Koning niet anders. Die is al die jaren heel trouw geweest. Actief. Dingetjes voor als we een speciale avond hebben. Tafel netjes maken. En u bent tweede president geweest. En dan heeft u ook wel aandacht gegeven. Maar heeft al daarna ook nog voor alle leden altijd een kaart klaargemaakt. Voor de verjaardag. Met altijd een handgeschreven gedicht erop. Nou, daar wil ik u vanaf deze plaats ook heel hartelijk voor bedanken. We mogen het eigenlijk niet aangeven. Ik denk dat, dat u even moet kijken naar uw bloemen en dat dan terugzetten in het water. En dan kan u ze er straks opnemen, afhalen. In ieder geval, van harte gefeliciteerd.
Ja, mevrouw Kamerbeek. Die heb de vrouwenvereniging opgericht. Ja. Ja. En ik weet, mijn man die was een koeien scheren. De dominee Kamerbeek is naar achteren gegaan, naar de stal. En die heeft mijn man bewerkt. Die is ook, maar ja, die is later in de kerkraad gekomen. Toen is hij dus daarmee gestopt. Ja. Maar in het begin zijn we allebei lid van de vrouwen- en de mannenvereniging geweest. En met heel veel plezier altijd. Ja. Nog. Ja.
Dat is in ieder geval heel fijn om te horen. Dat het met veel plezier gedaan. Maar nou, anders had het ook geen 50 jaar volgehouden. Want trouw blijven is wel heel mooi. Maar als het tegen de zin gaat, dan lukt het niet. In ieder geval heel hartelijk gefeliciteerd. Mevrouw De Koning had, toen ze lid werd van bestuur, had u meegekregen de tekst uit Jacobus 1, vers 5. En indien iemand wijsheid ontbreekt, dat hij ze van God begeren, die een iegelijk mildelijk geeft en niet verwijt, zal hem gegeven worden. Een mooie belofte. U had u toen meegekregen, ik weet niet of u dat nog weet. Echt waar. Dan komt u nog verschillende keren terug. Ja. Dan heb ik verder nog heel meer andere mededelingen. We hebben een jubileumboekje uitgegeven. Daar staan de foto's op. Die we gemaakt hebben, dat weten we natuurlijk allemaal. Er staan andere foto's in van de eerdere verenigingen. Van, we hebben natuurlijk al meer jubileums meegemaakt. En er staat een stukje in van meester Floor. Ik zeg altijd meester Floor, moet meneer Floor zeggen natuurlijk. Die is het oudste lid van de mannenvereniging. Of de oudste lid, maar langste lid van de mannenvereniging. Heeft een stukje erin mogen schrijven. Hij is ook jaren voorzitter geweest. Eigenlijk tweede voorzitter, maar de dominee was er niet altijd, zou ik maar zeggen. En mevrouw Floor heeft ook een stukje geschreven. Is ook jaren, heel veel jaren onze voorzitter geweest. Staat achter op een gedicht van mevrouw Groeneweg. Er zat een vorige jubileumboekje ook. Ze leeft niet meer, maar het was ons bijzondere lid. En de meditatie van vanavond van dominee staat er ook in. Dan zal ik mijn briefje er weer bij halen. Als eerste wil ik even zeggen wat meneer Brak gevraagd heeft. Of de mannen straks aan het eind even hier willen blijven. Want hij wil eventjes met elkaar overleggen hoe ze dat met de verenigingsavonden gaan doen. De vrouwenvereniging gaat de 29 september, dus over 2 weken, beginnen. We gaan kijken hoe het gaat. We gaan maar gewoon beginnen. We weten niet of Arina er is. Want ja, Jaap is natuurlijk wel zwak. En ja, dat zij hem ontzien wil, dat begrijpen we allemaal. En we gaan gewoon beginnen. De 24 september wil ik ook even nog noemen. Dan is het normaal gesproken de Bondsdag. Deze keer is het anders. Het is digitaal. Dus jullie kunnen allemaal thuis, als je computer hebt, meekijken. Dan realiseren we ons dat er ook vrouwen zijn die dat thuis niet kunnen. Zijn er die het fijn zullen vinden om bij met elkaar digitaal te kijken. Of bij iemand thuis. We weten nog niet precies hoe we dat gaan doen. Misschien met z'n zessen ergens bij iemand thuis. Of misschien dat we het hier in de kerk doen of in de oude school. Maar dat, we zijn nog in overleg. Maar als je misschien je vinger op wil steken, van wie zal dat wel met elkaar willen doen? Ik zie 1 hand. Zijn er nog meer die zeggen van ja, ik kan dat thuis niet kijken, maar ik zou het wel graag willen zien? Oh, Frank. Ja, Frank zegt van anders dan bel je naar Franka toe als je dat wil. Dan kan Frank het eventjes een beetje organiseren. Eventueel. Dus bel of neem contact op met Franka. En dan komt het in ieder geval voor elkaar. Dan kun je er eerst nog even over nadenken. Het begint trouwens om 9:45. Op donderdag de 24ste. Heb ik nog meer dingen mee te delen? Nee, dat was het. Dan wil ik nu het woord geven nog weer aan mevrouw de Koeien. Dan zal ze met ons nog een psalm laten zingen. En, oh, dat hebben we al gezongen. Dan gaat ze met ons eindigen.
Ja, ik tref het natuurlijk wel heel bijzonder dat ik hier vanavond mag zijn. Want ja, dan ben je ook nog eens bij een vrouwenkring waar een mevrouw en 2 dames zelfs 50 jaar lid zijn. En als voorzitter van de Vrouwenbond voel je dan heel klein, want ik liep net rond toen u al lid werd van een kring. En dan ben je heel dankbaar voor van die dames die al zo jong het belang hebben ingezien van het samenkomen rond het woord. Dus ik ben vanavond wel heel dankbaar en dan spreek ik wel namens alle dames van het landelijk bestuur dat u al zo lang uw kracht geeft aan een vrouwenkring. En van harte hoop ik ook dat u dat heeft gevormd, de omgang met het woord van de Heere. En dat u zal blijven vormen. Ik ben ook blij om te zien dat er hier alweer nieuwe initiatieven zijn voor mannen- en vrouwenverenigingen. Want corona heeft veel stilgelegd. Het was in 1 keer stil in maart. En fijn dat jullie toch weer gaan proberen samen te komen. Want ik denk dat er zeker ook wel ouderen zijn die aan de ene kant